Wij zijn bij agenda punt 7, beeldvorming over het raadsvoorstel Elke woning telt. Opkoopbescherming en leegstandsverordening van de gemeente Hilversum. Een van de doelen uit de Hilversumse woonvisie is om woningzoekenden optimale keuzemogelijkheden te bieden. Maar de woningnood is hoog. De opkoopbescherming en de leegstandsverordening genoemd in de woonvisie zijn een mogelijke en wenselijke aanvulling op het bestaande instrumentarium in de gemeente Hilversum. De verordeningen die daarvoor aangepast moeten worden, worden eerst ter inzage gelegd. Wij gaan zometeen beeldvormende vragen behandelen. Daarvoor krijgt u 45 minuten, die zijn hard. Het totale agendapunt staat voor 90 minuten geagendeerd. U weet verder wel hoe het werkt, alleen dus één uitzondering. Ik wil graag even starten met de wethouder die even iets wil toelichten technisch over de stukken. Dus mevrouw Kalk, aan u het woord voor die toelichting en daarna gaan we naar de beeldvormende vragen die de commissie aan u heeft.
Dank u wel en ik hoop niet dat dit gebruikelijk wordt dat elke commissievergadering waar ik ben weer eerst start met een toelichting, want dat deed ik de vorige keer ook al. Maar er zit in het raadsbesluit en het raadsvoorstel een beetje een verwarring en dat ga ik u uitleggen. In het raadsvoorstel zelf zijn integraal opgenomen bijlagen 1 en 2 en dat zijn dus de aanpassing van de huisvestingsverordening en de leegstandsverordening. En als je dat doet, dan had je de bijlagen, de rapporten, bijlagen 3, 4 en 5 van moeten maken. Dat is niet gedaan, omdat IBAPS dat dan blijkbaar niet herkent, omdat het andere een integraal onderdeel is. Het verandert aan de tekst verder inhoudelijk helemaal niets. Alleen de nummering klopt niet. Ja? En mag ik nog even mijn...
Meneer Demmers?
Ja, wilt u zeggen? Nee.
Nee. Is op vakantie.
Oh, dat is de naam die ik heb.
Pardon. Nee. Remke Bartram, ik ben ook betrokken bij wonen. En ik zie veel bekende gezichten voor me. Dus let's get started.
Dank u wel. Is de toelichting van de wethouder voor iedereen helder? De stukken, de teksten zijn er dus wel, maar de nummering van de bijlagen, zoals die genoemd is, klopt niet. Maar de inhoud is verder precies gelijk. Had u alle bijlagen achter elkaar gelezen? Dat is volgens mij wat u zojuist vertelde. Dank u wel. Wilt u nog heel even tot op adem komen, meneer Ehrenberg, of hebt u meteen al een beeldvormende vraag voor mij? U bent helemaal scherp. Nou, dan is de eerste beeldvormende vraag aan de wethouder, die is voor u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, over 2 jaar vindt er een evaluatie plaats van deze instrumenten. Gaat u dan ook kijken hoe de structurele kostenpost van 100.000 euro per jaar eventueel naar beneden kan gaan? En dan denk ik bijvoorbeeld aan organisatorische integratie.
Wethouder.
Dat spreekt vanzelf. Dat spreekt vanzelf. Op het moment dat je gaat evalueren, neem je alle onderdelen van de invoering mee. En dat is inclusief de personele inzet die daarvoor nodig is. De personele inzet en de kosten hangen altijd samen.
Ik hoor een ja. Mevrouw van der Linden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Via u, voorzitter, aan de wethouder. Wij zien in de stukken dat het... Mijn vraag gaat over de opkoopbescherming. Ik maak even een onderscheid tussen die twee voorstellen. Dat het in 2023 nog gaat over 10 woningen in Hilversum. Is het de verwachting dat die trend weer gaat oplopen? Want het is de afgelopen jaren een dalende trend geweest. Kan de wethouder daar iets over zeggen?
Wethouder.
Ik kan er wel iets over zeggen in die zin. Kijk... Natuurlijk is in 2023 een hele grote daling geweest. Maar die daling betrof even los van deze, die betrof sowieso het aantal transacties op de woningmarkt. Die schaarste wordt groter, daarmee worden er minder woningen verkocht, komt er minder aanbod. Dat is een ontwikkeling die je in dat jaar sowieso zag. Dus dat is één. En op het moment dat die woningmarkt weer gaat aantrekken, dat er meer transacties plaatsvinden, verwachten we dat dit ook weer meer gaat voorkomen. Kan ik dat voorspellen? Ik kan het u niet met zekerheid aangeven, maar ik wil u nog wel, als ik even mag, voorzitter, iets verder mee terug in de tijd nemen. 10 jaar geleden stonden heel veel hypotheken onder water. Mensen die te duur hadden gekocht en was het aanbod riant, om het zo maar te zeggen. Ik kan niet uitsluiten dat het over 10 jaar weer zo is. En wat je met deze instrumenten wil, is dat je stuurt op de bedoeling en op de lange termijn.
Verdiepend, mevrouw van Linden.
Ja, een vervolgvraag inderdaad. Want mijn vraag gaat erover of we dan over 2 jaar wel in staat zijn om op waarde te evalueren als die trend zich niet op die manier zou hebben ontwikkeld.
Ja,
wethouder?
Dat is een terechte vraag. En op dat moment moeten we dat ook bekijken. Als die periode te kort is, dan moeten we opnieuw gaan bekijken of die periode aangepast moet worden. Want je moet wel gegevens hebben om op basis ervan te kunnen evalueren. En dat is overigens iets wat we op meerdere facetten op die woningmarkt op dit moment ook tegenkomen. Dat er zo weinig beweging is, dat evalueren heel erg lastig is.
Ik zie een knikkende mevrouw Van der Linden. Meneer Volk van de SV, hebt u een beeldvormend vraag?
Jazeker. Die leegstandsverordening die dan wordt ingesteld, is die straks ook gelden voor de gemeente? Met andere woorden, kunnen wij onszelf straks een boete op gaan leggen?
Wethouder.
Dat is in principe altijd mogelijk. Als je als een gemeente is bijvoorbeeld, even een zijvoorbeeld. Je kunt jezelf als gemeente als gevolg van je eigen beleid altijd, als je je daar niet aan houdt, een sanctie opleggen.
Maar aanvullend, hè, als je nu kijkt naar de panden van de gemeente Hilversum, zou het kunnen zijn dat als die nu al in werking was, dat we onszelf boetes moeten op gaan opleggen?
Wethouder?
Ik heb op dit moment niet paraat voor u of wij leegstaande panden hebben die langer dan een jaar leegstaan. Dat weet ik gewoon echt niet. Als dat het geval zou zijn, dan zouden er dan al redenen voor moeten zijn. Maar in principe vallen die dan ook onder deze verordening.
Meneer Dokter van Democraten Hilversum.
Dank u wel. Wethouder, de opkoopbescherming die strekt zich uit tot een aantal wijken, maar nou net niet Noord of Noordoost, liever gezegd, en Kerkenlanden. En dat zijn nou juist die wijken waar af en toe nog eens een woning van 435.000 euro te koop is. Schiet u daarmee uw doel niet voorbij?
Wethouder.
Ja, dat is een zeer terechte vraag, meneer Dokter. Het punt is dat je voor die opkoopbescherming schaarste moet onderbouwen. En in dat rapport wat bijgevoegd is, als een van de bijlagen, kun je op basis van de criteria die daarvoor gelden, Noord en Noordoost en Kerkenlanden daar nog niet aan toevoegen. Dat neemt niet weg dat wat u beschrijft wij ook zien. En dat betekent ook, en dat staat denk ik ook in het voorstel, dat wij juist op Noord en Noordoost extra gaan monitoren. Dat op het moment dat je het wel kunt aantonen, je ook weer kunt toevoegen, die wijken kunt brengen onder de werking hiervan.
Aanvullend.
Aanvullend nog een korte vraag. Die schaarste die je moet onderbouwen, is die niet gewoon gemeentebreed? Moet dat per se per wijk zijn dan?
Wethouder?
Je moet de schaarste per wijk onderbouwen. En als je hem gemeentebreed zou willen onderbouwen, stel dat ga je doen, dan verdunt het dermate dat we het niet aan kunnen tonen.
Dank u wel. BVNL, mevrouw Deurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik ben eigenlijk van de wethouder via u even benieuwd hoe u de opkoopbescherming inderdaad dan gaat beschermen. Hoe gaat u dit controleren wie er een huis koopt en voor wie en wat hij daarmee gaat doen?
Hoe gaat het in zijn werk, wethouder?
Hoe gaat het in zijn werk? Er komt een aanpassing van de huisvestingverordening. Dat betekent dat als er meldingen zijn, wij ook gedwongen zijn om te gaan handhaven, te gaan onderzoeken en te gaan handhaven. Dat is één kant. Wij zien natuurlijk zelf dingen. We hebben bewonersorganisaties die heel veel dingen zien. We maken dit bekend bij de mensen die actief zijn op de vastgoedmarkt. Ja, en op die manier zorg je in elk geval dat het instrument bekend is. En op het moment dat je daar signalen over krijgt, pas je het toe.
Mevrouw Deurlacher, verdiepend.
Ja, dank voorzitter. Wat moet ik me dan voorstellen bij die handhaving?
Wethouder?
Dat is een vrij ingewikkelde vraag. Want dat betekent gewoon dat je A moet toetsen in welke wijk zit het. Moet toetsen of die onder de regeling valt of die onder andere regelingen valt. Wat er gebeurt of dat legaal is. Nou, hoe toets je dat? Dat is de regels ernaast leggen, kijken wat er gebeurt. En of dat met elkaar in overeenstemming is. Vergelijk het met het bestemmingsplan verkamering en anti-woningsplitsing. Ook dat moet je handhaven en doe je feitelijk op dezelfde manier.
Dank u wel. U kunt zo meteen nog verder hierover doorvragen als u dat wil. Meneer Van Waarde, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk voortbedurend op de vraag van de heer Ehrenberg over die ton die structureel begroot wordt. Begrijp ik. En natuurlijk gaan we kijken hoe dat uitvalt en of dat hoger of lager zou moeten zijn. Nu wordt deze verordening eerst in concept ter inzage gelegd. En nu verwacht hij in de tweede helft van 2025 effectief te gaan inzetten. Is dan die ton voor komend jaar niet wat aan de ruime kant? Of zijn er andere kosten?
Wethouder.
Invoeringskosten zijn altijd kosten die je in de eerste instantie meer moet maken op het moment dat het uit wordt gevoerd en het staat minder maakt. Dus in die zin kan ik niet zeggen van het is te veel of te weinig. Je moet een beetje ervan uitgaan dat een ton is eigenlijk niet meer dan één medewerker. En die heb je zeker in het begin wel nodig om deze instrumenten in te kunnen voeren. Als we overgaan tot het systeem van handhaving en dat soort dingen. Ja. En nogmaals, ik heb meneer Ehrenberg ook geantwoord. In die evaluatie gaan we hier naar kijken. Maar valt het voor ons nu ook nog heel moeilijk om dat nou één op één in te kunnen schatten.
Dank u wel. Meneer Lahes, heeft u mevrouw... Het verkeerde bordje staat bij u, mevrouw Van Hattem. Ik denk al, van, dat klopt niet. Hebt u een aanvullende vraag op de vraag van meneer Van Waarde? Dan gaan we gaan.
Ik heb even een procesvraag. Namelijk, behandelen we opkoop en leegstand door elkaar of na elkaar?
Nee, door elkaar, zoals het agendapunt is geagendeerd. Dus beide, het ligt beide voor nu. Ja, dus u kunt over ook beide een vraag stellen, zo meteen, okay, als u dat wil. Ja. Ga ik naar meneer Lahesse, als u een vraag hebt. Ga uw gang.
Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over dat bedrag, die NAG-grens van 435. Kunnen we daar wel mee uit de voeten? Als ik kijk naar de worstwaarde vorig jaar van 4 ton al, voor Hilversum gemiddeld. En volgens Hilversum in cijfers, daarin wordt gesuggereerd dat die voor 2024 zal oplopen naar 471.000. Hoe ze daarbij komen, weet ik ook niet. Dat is gewoon wat de website Hilversum in cijfers oplepelt als worstwaarde voor dit jaar. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat niet die 435 NAG-grens niet aan de erg voorzichtige kant?
Wethouder.
Nou, in die zin, als u daarmee bedoelt van er is weinig aanbod tot de grens, dan heeft u daar absoluut gelijk aan. Of wij hem zomaar zelfstandig omhoog moeten, zouden mogen doen, dat antwoord kan ik u op dit moment niet geven, omdat die WOS-waarde natuurlijk in heel veel andere documenten ook als grens wordt gebruikt. Hè? Ook bij de doelgroepenverordening en bij andere instrumenten. En wil je dat een beetje met elkaar in samenhang kunnen inzetten, dan zul je dezelfde grens moeten hanteren. Dus ik kijk nu even naar mijn buurman, of die nog daar een slimme opmerking over heeft.
Ga van.
Nou, heel beperkt, maar in het Riegelrapport staat natuurlijk wel heel duidelijk dat je net in die wijken ziet, hè, dat we afwijken van Blaricum en Laren. Dat je nou net in die wijken ziet die nu ook aangewezen worden, dat je ziet dat die segmenten in trek waren bij mensen die investeren in woningen.
Dank u wel. Meneer Nanninga, hebt u een beeldvormende vraag? Kist u die?
Ja, ik eerst even een check of ik het goed heb begrepen. Dat de leegstandsverordening vooral als doel heeft om zo'n lijst bij te houden van woningen die langer dan volgens mij 6 maanden leeg staan. En dan is het doel om met die eigenaren in gesprek te gaan. Hoe ziet dat er verder uit? Want hoe denkt u daarmee de leegstand te voorkomen?
Wethouder.
Ja, dat baseren we een beetje op de ervaringen die andere steden hebben met dit instrument. Kijk, die leegstandsverordening zelf, als je hem helemaal toe gaat passen, dan kan die tot en met onteigening bij wijze van spreken. En wat de ervaring in andere steden is, eigenlijk dat op het moment dat je in gesprek gaat met een eigenaar van een leegstaande woning en je reikt hem aan dat het ook op andere manieren kan, hè, dat verhuren misschien mogelijk is, dat het ook via woningnet kan, enzovoort, enzovoort. En dan is de ervaring dat eigenlijk leidt tot opheffen van de leegstand. En dat je al die andere vergaandere instrumenten niet nodig hebt. Onze hoop is, omdat wij die gesprekken in de regel niet voerden, dat wij door die contacten wel te leggen hetzelfde kunnen bereiken als die andere steden kunnen bereiken.
Ja. Ik ga eerst even naar meneer Nanninga zelf, want die had de vraag gesteld. Dan heeft mevrouw Van Hattem daarop een aanvullende vraag en de meneer Ehrenberg. Ik herinner u, mevrouw Van Hattem, even aan dat dat natuurlijk ook uw eerste vraag kost van het rondje. Dus daarna ga ik opnieuw beginnen en dan bent u aan de beurt. Dus een verdiepende vraag is nog steeds een vraag die telt als een vraag. Meneer Nanninga.
Wat is het verschil met de huidige situatie? Want is er nu ook niet al een best wel een aardig inzicht in woningen die al heel lang leeg staan?
Wethouder.
Maar daar wordt niet op geacteerd. Die staan leeg. En dat is het verschil. In de nieuwe situatie, als die langer dan die periode leeg staan, dan wordt dat gesprek aangegaan. In de huidige situatie staan de woningen leeg. Punt.
Mevrouw Van Hattem.
Ja, ik had hier een aanvullende vraag. Het gaat over de periode van 6 maanden. Waarom is er voor die periode gekozen? Gezien eigenlijk het feit dat je vaak ziet dat leegstand komt door bijvoorbeeld twist met betrekking tot erfgenamen die nog naar een notaris moeten en al maken met een afspraak met een notaris en bij elkaar komen kost vaak al 6 maanden. Bijvoorbeeld een verbouwing kost ook al vaker langer dan 6 maanden. Waarom is dan toch voor die 6 maanden gekozen, niet bijvoorbeeld voor een jaar of 1,5 jaar?
Wethouder, waarom 6 maanden?
Nou ja, kijk, de woningnood is dermate groot dat je woningen niet onnodig leeg wilt laten staan. En als er sprake is van een verbouwing, dan is er een doel voor leegstand. Hè? En dat zijn frictieleegstanden. Het staat niet langdurig leeg. Dus in die zin is dat nou juist het onderwerp ook van gesprek. Waarom staat het leeg en wat kunnen we eraan doen om te voorkomen dat het leeg blijft staan? Elke grens die je trekt in termijnen is discutabel. Dit is een beetje toch gebaseerd op de ervaring in de rest van Nederland, waar ze al met deze verordening werken. Als u zegt van nou, ik wil daar de andere termijnen voor, want dat vind ik verstandiger. Ja, dan is het ook aan u om daar met de commissie van gedachten over te wisselen. Dit is echt gewoon gebaseerd op de ervaring die tot nu toe met het instrument zijn. In de rest van Nederland, hè? Niet hier, want die hebben we nog niet.
Dank u wel voor de beantwoording, meneer Ehrenberg. U had ook een aanvullende vraag hierop.
Ja, voorzitter, over dat zeg maar, ik noem dat maar dat leegstandsgesprek, hè, met die pandeigenaar. Wethouder, u zou natuurlijk ook kunnen denken om een beetje te helpen en dan te gaan helpen met een parkeervergunning of dat soort dingen erbij betrekken. Stadfonds, heeft u daar al een beeld van? Heeft u daar al een idee van hoe u dat eventueel zou kunnen gaan doen?
Wethouder.
Kijk, de bedoeling van dat startgesprek is ook om te onderzoeken welke redenen er zijn, wat de motieven zijn voor iemand om er niets mee te doen. Daar kan van alles uitkomen. Er kan een erfeniskwestie uitkomen. Er kan zijn dat iemand zegt, ja, die parkeervergunning snapt er niks meer van. Ja, dat is dan onderwerp van gesprek. En als daar slimme oplossingen mogelijk zijn die passen binnen het beleid, hè, want laat ik dat wel zeggen, ja, dan ga je juist over die slimme oplossingen in gesprek.
De laatste aanvullende vraag is onderwerp voor meneer Dokter. En dan ga ik echt naar mevrouw Brussel, want die is nog helemaal niet aan de beurt geweest. Meneer Dokter?
Ja, is het ook mogelijk, zo ja, in het kader van deze verordening, om schijnbewoning tegen te gaan? Het is een eigenaar met een leegstaande woning, welke motief die er ook heeft, kan natuurlijk een familielid daar inschrijven en de woning op die manier gewoon leeg laten staan. Is daar iets tegen te doen ook?
Wethouder.
Ik denk dat die zit in die energiecorrectie die men ook doet. Dus je kunt ook aan het energieverbruik van woningen zien die leeg staan, toch gebruikt worden.
Daar is actieve controle op in dat geval?
Ik heb hem uit het rapport gehaald. Er is nu nog geen actieve controle op. Maar die moet je dus wel meenemen. Hij is wel meegenomen in het aantal woningen dat leeg staan. Daar is hij op gecorrigeerd.
Oké.
Dank u wel, mevrouw Brussaert van het CDA. Dank voor het wachten.
Ik heb het alle tijd. Voorzitter, ik zit nog even terug naar die opkoopbescherming. U refereert al af en toe aan andere gemeenten waar dit ook al werkt. Als ik naar kijk hoe het bij andere gemeenten werkt, dan zie ik ook een soort keerzijde van deze opkoopbescherming. Dat het ja, vaak een beetje ook ten koste kan gaan van het aantal huurwoningen. Nou, als het gaat over woningnood, dus op het moment dat... Nou ja, dat er dus die goedwillende belegger die zegt, ja, maar dit is eigenlijk voor mij een ideaal pand om daar in plaats van 1 woning, 2 woning van te maken. Is er rekening mee gehouden bij deze regeling met de keerzijde van het krimpen van het aantal huurwoningen?
Wethouder.
Nou, dat is een kwestie van hoe dat je dat bekijkt. Hè? Want deze woningen waren koopwoningen. En die waren juist aan de onderkant geschikt voor starters op de koopmarkt. Nou, we zijn allemaal met een wooncarrière begonnen. Hè? Dat type woningen. Dus dat waren koopwoningen. Door ze op een andere manier te gaan gebruiken, zijn ze toegevoegd aan de huurmarkt en vaak in het duurdere segment. Daarop wil je nou juist die ingreep doen om ze weer terug te brengen naar die koopmarkt, naar die mogelijkheid van starters en te zorgen dat mensen die het kopen er ook in gaan investeren, in hun buurt gaan investeren, juist waar nu de knelpunten zitten. Zeg je daarmee van dat kan nooit meer, hè? Nee, je zegt in deze drie wijken, juist vanwege de problematiek die we in de wijken zien en de ontwikkelingen die we in de wijken zien, in deze drie wijken passen we dit middel toe. Het is dus niet een generieke maatregel voor de hele stad. En daarmee blijft ook wat u zegt mogelijk, mits dat past binnen het bestemmingsplan antiverkamering en woningsplitsing.
Uw vraag is beantwoord. Ja, heel goed, dank u wel. Ik ga even door met de mensen die nog maar één vraag hebben gesteld. Ik ga dus eerst naar mevrouw Van Linden van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, via u aan de wethouder. Ik vroeg me af in hoeverre, als we kijken naar de uitzonderingsgronden of de ruimte die het college heeft om toch te vergunnen als er een aanvraag zou worden gedaan. We gaan natuurlijk nog aan de slag met gebiedsagenda's. Zou je dan een aanvraag die afwijkt van wat hier beschreven staat kunnen zien als een soort buitenplanse ontwikkeling? En zouden we daar dan ook in gebiedsagenda's bijvoorbeeld van kunnen aangeven wat we voor een gebied wel of niet wenselijk achten als het gaat om woonbeleid en woontransformaties of woonontwikkelingen?
Wethouder.
Ja, dat is een vraag die heel erg in de toekomst kijkt. De functie van de gebiedsagenda is gewoon gebiedsspecifiek te gaan kijken wat past en wat past er niet. Eigenlijk zeg je met deze maatregelen, even los van de leegstandsverordening, maar die andere, vul je al een stukje van dat beleid in per gebied. Dat hebben we met het bestemmingsplan antiverkamering en woningsplitsing ook gedaan. Kun je dan vervolgens nog weer gaan wijzigen om nog specifieke categorieën toe te voegen in die gebieden. Ja, je kunt het altijd wijzigen als daar een noodzaak toe is. Op voorhand zou ik dat niet aan willen bevelen, maar het is wel mogelijk natuurlijk.
Uw vraag beantwoord.
Als u me toestaat, voorzitter, ik bedoel vooral eigenlijk om vanuit de raad ook het college het comfort te geven dat het, als het college zou willen instemmen met een bepaalde aanvraag, dat ze voeding heeft vanuit de raad over wat we in welke gebieden passend vinden aan ontwikkelingen. Daar zat ik meer aan te denken.
Wethouder.
Ja, ik probeer me dat voor te stellen, mevrouw Van der Linden. En ik krijg dat nog niet helemaal een helder beeld bij wat ik me dan moet voorstellen. Dus ook niet waar het comfort in zou zitten.
Mevrouw Van der Linden?
Nou, u geeft aan hier dat er zijn al een aantal uitzonderingen beschreven. En daarnaast staat er dat er door het college nog kan worden afgeweken als het college het van maatschappelijk belang acht. Dat wat de aangevraagde ontwikkeling dan zou behelzen. Het leek mij passend dat wij als raad ook iets zeggen over wat we dan van maatschappelijk belang achten.
En dat zou dan bedoeld kunnen worden opgenomen in die gebiedsagenda's?
Nou, later. Dat zou bijvoorbeeld in gebiedsagenda's tot uiting kunnen komen. Tenminste, ik stel me voor dat gebiedsagenda's dat bevatten, wat je van maatschappelijk belang vindt.
Nou, dat laatste denk ik zeker. Dus in die zin zou dat zeker passend zijn. Ja.
Dank u wel, meneer Vonk.
Ja, over de leegstandsverordening en met name de boetes. Het komt niet vaak voor, maar toch. Heeft u gekeken naar hoe ze het in andere gemeentes doen om te kijken van, goh, als je een groot pand leeg hebt staan, dan betaal je wat meer geld dan een klein pand. Dus dat je daarin gaat variëren. Dus een groot grondbezitter betaalt meer dan een kleine man. Dat spreekt ons erg aan. Heeft u daar naar gekeken?
Wethouder.
Daar hebben we niet naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Dus deze boetes die zijn vrij standaard voor deze onderwerpen. Als je zegt van dat zou gedifferentieerd moeten worden naar de omvang van het pand, hè, want dat is een beetje wat u vraagt. Ja, dan zouden we naar moeten kijken of dat kan en of het gewenst is. Of het gewenst is aan u. Of het kan, moet ik echt even laten uitzoeken. Dat weet ik nu niet.
Dank u wel, mevrouw Duurlacher. Hebt u nog vragen?
Jazeker, voorzitter. toch even, nog even terug op die handhaving. Want ik hoorde u net wel antwoord geven, maar eigenlijk meer in de aanloop naar hoe u wil gaat handhaven, of hoe u wil gaan handhaven dan meer hoe u gaat handhaven. Want ik ben toch echt wel heel erg benieuwd waar die controlerende factor in zit. Is dat inderdaad een heel ambtelijk apparaat wat zich daar mee gaat mengen en dat gaat uitvoeren? We hebben in ieder geval net gezien dat er nog geen vacatures voor beschikbaar zijn. Maar ik kan me ook ergens dan voorstellen dat als iemand een huis heeft gekocht wat dus blijkbaar niet mag, gaat hij die mensen dan weer uit hun huis zetten?
Ik hoor u eigenlijk twee verschillende dingen vragen, denk ik. Is de vraag u helder?
Kijk, ik vind hem heel erg ingewikkeld gesteld. Want handhaving is natuurlijk altijd iets wat handhavers doen. En dat zijn ambtenaren. Dus die zijn in dienst van de gemeente. Dus ja, dat doen gemeenteambtenaren. Zitten die de hele dag achter hun bureau? Nee, dat doen ze niet, want ze lopen ook heel veel op straat en ze onderzoeken. Deels op basis van juridische documenten en deels op basis van wat je in de praktijk aantreft met controles. Ga je mensen eruit zetten? Nou, ik hoop dat het niet zo ver komt. Als we kijken naar de functie van de zelfbewoningsplicht, die bij nieuwbouw geldt. Eigenlijk is de opkoopbescherming de variant van de zelfbewoningsplicht bij oudbouw, hè? Dus als je kijkt hoe dat werkt, dan zie je gewoon dat in de transacties dat bekend wordt gemaakt, ook via de makelaars en via de notarissen. En daar hebben die ook een rol in. Dus gaan wij ze eruit zetten? Nou, ik hoop van harte dat dat nooit nodig zou zijn. Ik hoop van harte dat we kunnen voorkomen dat woningen worden verkocht binnen voor functies waarvoor ze niet bedoeld zijn. Maar dat doen we nu ook, hè? Nogmaals, dat is nu niet anders. Op het moment dat in Oost of in het centrum een woning wordt gesplitst die niet mag worden gesplitst, treden we ook op.
Is de vraag beantwoord? Mooi. Nou, misschien het volgende rondje nog even. Meneer Van Waarden, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt aangegeven dat bij de definitieve uitwerking die in het najaar wordt voorgelegd, volgend jaar, dat er nog goed moet worden gekeken of er sprake is van een juridisch houdbare onderbouwing op grond van de schaarste. Maar even, het is meer een checkvraag. Is er op basis van de ervaringen bij eerdere gemeenten gekeken van nou dat kan voldoende onderbouwd worden in ons geval dan voor de cijfers die we hebben voor Centrum en Oost en Zuid.
Wethouder.
De rapporten die erbij zitten, die tonen aan dat we dat nu kunnen onderbouwen. Wat je doet is dat je moet dat blijven monitoren. Gelet op de schaarste die er is, verwacht ik daar geen enkel probleem op.
Dank u wel, meneer Lehesse, PvdA.
Ja, misschien wat technisch, maar in het raadsvoorstel wordt verwezen naar artikel 1, eerste lid van de woningwet als het gaat om de definitie gebouw. Mag ik daar concluderen dat het ook kan gaan om niet-woningen?
Wethouder.
Welke verordening bedoelt u dan om niet-woningen?
Leegstand.
Nee, een leegstand is op dit moment echt alleen beperkt tot woningen. En dat is rijksbeleid waar we uitvoering aan moeten geven.
Ja, dan toch ter verheldering, want er staat, wordt verwezen in het raadsvoorstel naar artikel 1, eerste lid van de woningwet, voor wat betreft de definitie gebouw. En ik heb dat ding nagekeken. Dat gaat volgens mij niet alleen om woningen, maar ook om bijvoorbeeld bedrijfspanden.
Het is inderdaad wel wat technisch aan het worden.
Nou, we kunnen deze vraag denk ik beter dan even schriftelijk beantwoorden, want dan heeft u de juridisch juiste formulering voordat ik daar verkeerde dingen over ga zeggen.
Dat is misschien niet handig om hier te doen. Maar u komt daar dus even op terug met een kort berichtje. Meneer Nanninga heeft geen vragen. Mevrouw Brussaert van CDA. Ja,
dank. Ik lees in het stuk, het ademt een beetje van we zoeken naar betere leefbaarheid, verbetering van de wijk. En los van het die situatierapport, er staat nu hier van verhuur aan dak- en thuislozen. Nou snap ik dat dat een term is die voor meerderlei uitleg vatbaar is, maar is dat per definitie iets wat bijdraagt dan wel aan het leefbaar maken van een wijk?
Ja, dat is een uitzonderingscategorie die wij moeten opnemen. Dus daar hebben we ook geen keuze in, dat is één. Het tweede is juist door dak- en thuislozen een woning te bieden, er weer kan worden gewerkt aan herstel. En dat hebben we in onze maatschappelijke opvangnota, waarvan ik de goede term even kwijt ben, maar juist ook met elkaar afgesproken. Housing first is een van de meest belangrijke dingen om mensen weer een kans op een goed leven te geven.
Dank u wel. Dan mevrouw Van Hattem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil nog even terug naar hetgeen wat mevrouw Brussaat hier naast mij de vorige ronde heeft gezegd. Namelijk over de opkoop wat ten koste gaat van de huurwoningen, dan met name de particuliere huurwoningen. Die markt die is ook gigantisch krap en die wordt alleen nog maar krapper hierdoor, door deze maatregel. Mensen betalen daar echt enorme bedragen voor een particuliere huurwoning en kunnen ook vaak niet anders, omdat ze geen sociale huurwoning, daar komen ze niet voor in aanmerking. En ze hebben ook soms contracten of wat dan ook, om dan niet in aanmerking te komen voor die koopwoningen. Dus ze zitten er echt in gevangen. Hoe gaat u hier uiteindelijk mee om? Erkent u dit probleem ook? En hoe neemt u dit dan mee in deze maatregel die u nu heeft voorgesteld?
Dat was wel een beetje een oordeelsvormende vraag, als ik zo vrij mag zijn. Maar de wethouder ziet er toch uit alsof ze gaat beantwoorden. Dus ga je gang.
Excuus, het gaat ook over de negatieve effecten. Dus als we dan even technisch trekken, dan is het dat.
Ja, en kijk, u framet hem op een bepaalde manier als negatief effect van de opkoopbescherming. Wat wij proberen te herstellen is een negatief effect van het niet beschermd hebben van je woningvoorraad. En natuurlijk, die krapte op de woningmarkt is dermate groot dat in welke categorie je ook zoekt als woningzoekende, je altijd moeite zult hebben met het vinden. Kijk, de andere kant is, en dat hebben we in de stuk ook proberen aan te geven, er zijn op dit moment, als ik even wat breder mag uitweiden, voorzitter, zijn er verschillende maatregelen, zowel vanuit het Rijk als die wij lokaal toepassen, die dat samenspel proberen te gaan controleren. En voor zover dat mogelijk is, want het is natuurlijk altijd een vrije markt. Maar we hebben aan de ene kant de wetregulering van de huurprijzen. Die gaat echt wat doen in die middencategorie. We hebben onze woonvisie die echt wat gaat doen in het toevoegen van woningen, sociale huur, maar ook in de middencategorie. En dat samen moet ertoe leiden, hopen we, dat het iets makkelijker wordt voor starters en mensen met een lager inkomen om toegang te krijgen op die woningmarkt. Ja, en dat gaat misschien ten koste van een beperkt aantal wat duurdere huurwoningen die op dit moment bijna zonder regels in de markt staan. Dat is zo. Dat is een effect, maar dat is ook in die zin een gewenst effect, omdat je juist die toegang probeert te vergemakkelijken voor groepen die nu niet aan de bak kunnen komen.
Ik zie mevrouw Vatten een beetje twijfelachtig kijken. U hebt nog volwaardig een vervolgvraag. Ga uw gang.
Ja, want is het dan niet zeg maar, het probleem van de een het probleem van de ander maken? Daar wringt bij mij een beetje de schoen. Hoe ziet u het? Want u zegt nu, ik zoek naar een reden om te kiezen voor die woonmarkt, voor de starters die zeg maar een huis kunnen kopen, versus de starters die dat helaas, om een heleboel omstandigheden, kan ik een heleboel aangeven, maar die kent u ook wel, dat niet kunnen en dus gebonden zitten aan hoog huur.
Dat laatste probeer je nou net te voorkomen. Gebonden zitten aan de hoge huur. Moet u nagaan wat ja, dit gaat wel echt richting oordeelsvorming. Maar dat probeer je nou juist te voorkomen. En in tijden van schaarste, en dat is precies wat we hebben afgesproken met de woonvisie, is het juist als overheid aan ons om die toegang en van de mensen voor wie het moeilijk is, om dat zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Dat is het doel van onze woonvisie. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. We hebben afgesproken dat we het maximale zullen doen om de instrumenten die we hebben voor regulering in te zetten. Dat voorstel ligt aan u voor. Dat er mensen de dupe van zijn. Elke maatregel die je neemt op deze woningmarkt waarin zo'n gebrek is aan woningen, is er altijd een groep te dupen. Alleen wij zorgen ervoor met deze maatregel dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn, de wijken die het meest kwetsbaar zijn, dat we die zoveel mogelijk beschermen.
Dank u wel. Misschien een goed onderwerp voor de volgende ronde nog even. Nee, dat is uw voordeel. Nu mag u nog meepraten. Dat is waar, ja. Ik doe nog even een veegrondje, want de tijd. Ik denk, we hebben nog wel tijd voor één rondje, meneer Ehrenberg.
Dat is een vraag, voorzitter. Hart van Hilversum krijgt regelmatig klachten over pandeigenaren die lang wachten op een woonvergunning.
Mijn vraag aan de wethouder, welke maatregelen gaat de gemeente zelf nemen om de procedure te versnellen?
Wethouder.
Pandeigenaren die lang wachten op een woonvergunning, dat is mij niet bekend. Dus daar zou u mij wat meer van informatie moeten voorzien. Wij werken de vergunningen die aangevraagd worden af binnen de wettelijke termijnen die ervoor staan. Dus dan hoop ik dat u mij van informatie kunt voorzien waar dat niet goed gaat. Dan kunnen we daar naar kijken.
Ja, de gemeente die gaat die wettelijke termijn die ervoor staat, die gaan ze vervolgens een keer verlengen. En misschien nog een keer verlengen. Dus die rekken ze maximaal op. En dat geeft irritatie bij die pandeigenaar. Want die zegt, nou heb ik een pand wat leeg staat. En dat wil ik verbouwen. En daar wil ik een woonvergunning voor hebben. En dan moet ik er vervolgens nog 6 maanden op wachten. En dan denk ik, ja. Ik heb ook een beetje van wie de schoen past, trek hem aan. Ik vind als we dit soort dingen in gaan voeren, zo'n leegstandverordening, dat we natuurlijk zelf het hele goede voorbeeld moeten geven.
Volgens mij heb ik de wethouder net ook horen zeggen dat panden die niet als een woning te boek staan, vallen helemaal hier buiten. Dus zolang als die woonvergunning niet is verleend, wordt de eigenaar, neem ik aan, ook niet aangesproken op de leegstand. Dus, en de rest, hè, de wachttijden voor vergunningen, dat ligt vanavond echt niet op de agenda. Dus ik denk dat we dat gesprek moeten vermijden. Ook al heeft u ongetwijfeld een punt, hè, maar daar gaat dit agendapunt niet over.
Voorzitter, ik zal de meldingen bespreken met de wethouder.
Ik zag een uitgestoken hand. Ja, mooi. Ja, mevrouw van der Linden, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Mijn laatste vraag gaat over participatie. In het stuk staat onder het kopje inspraak dat door de verordeningen ter inzage te leggen de Hilversumse gemeenschap, inclusief de beleggers en verhuurders, de mogelijkheid krijgen om reactie te geven. Mag ik dat zo lezen dat er dus tot nu toe geen participatie heeft plaatsgevonden bij het opstellen van dit voorstel?
Wethouder.
Dat klopt.
Dank u wel. Meneer Vonk van de SP.
Ja, ook mijn laatste vraag, voorzitter. Op bladzijde 8 zegt u, de instrumenten 3 en 4 gaan we nog niet inzetten, want die hebben verstrekkende gevolgen. Kunt u heel kort eens aangeven wat dan die verstrekkende gevolgen zijn?
Wat zijn de 3 en 4 voor de wethouder? Want die moet nu het hele document.
Op bladzijde 8 staat dat we 3 en 4, instrument 3 en 4 worden zelf nooit gebruikt, zijn dermate verstrekkend dat we daar nu niet voor kiezen.
Oké, ja, nou, wethouder?
Ja, dat is uiteindelijk de meest vergaande stap zal zijn dat de gemeente zelf een huurder voordraagt, bindend. Nou, zover gaan we niet. We hopen dus echt met die gesprekken aan de voorkant mensen te kunnen helpen. Mocht dat nou uit de evaluatie blijken dat dat niet voldoende is, dan komen we bij u terug.
Dank u wel, meneer dokter. Democraat Hilversum.
Geen verdere vragen.
Geen vraag. Mevrouw Duurlach, nog een vraag? Ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. Dan heb je BVNL weer met die handhaving. Ik zit toch ergens nog een beetje nu even lastig dat ik hoor de wethouder net zeggen dat we hebben natuurlijk die zelfbewoningsplicht al. Er zijn al ambtenaren die dus blijkbaar niet alleen achter hun bureau zitten, maar ook op straat zijn. Dus die mensen zijn er al. Er is eigenlijk feitelijk al een beleid. Er komen nu 2 nieuwe verordeningen bij, maar u wil dan wel 100.000 euro extra. Hoezo?
Wethouder.
Kijk, op het moment dat je nieuwe instrumenten gaat invoeren, zul je moeten zorgen dat het A bekend wordt, dat het een communicatiestrategie is, enzovoort, enzovoort. Dat moet ingericht worden. A, dat is gewoon best wel veel werk. We hebben nu mensen rondlopen op het gebied van handhaving, maar dat wij nu echt overlopen van handhavers, dat kan ook niemand beweren. Dat is niet zo. Dus het er even bij doen, dat zal alleen maar leiden tot teleurstellingen en tot mogelijke risico's. Dus we willen het goed doen. En dan is het een heel bedrag, dat ben ik absoluut met u eens, maar het komt overeen met de aanstelling van 1 medewerker. Waar hebben we het dan over? 1 medewerker voor 2 instrumenten. We gaan het weer evalueren, dan kom ik weer op terug na 2 jaar om te kijken hoe dat dan precies zit. Dus dat is wat ik aan u vraag. En als u zegt van ja, dat vind ik veel, dat snap ik, maar het doen zonder extra capaciteit, het er even bij doen, dat is ook niet verstandig.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer Van Waarde. Hebt u nog vragen? Meneer Laherze? Ook niet. Meneer ChristenUnie? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Meneer. Dan ik ga meneer ChristenUnie. U had al gezegd geen vragen meer te hebben. Mevrouw Brussaert? Nee. Mevrouw Van Hattem? Ook niet. Heel goed. Dan zijn we rond. Tenzij er nu nog iemand die net nog een vraag stelt of nog een vraag heeft. We hebben de tijd nog. Maar nee. Goed, dan zijn we echt helemaal rond. En hebt u allemaal ruim de gelegenheid gekregen om uw vraag te stellen.